Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraar, welkom in het programma Heiligen Getuigen. We lezen verder in het boek De Oudste Verhalen over Franciscus van Assisi door Thomas van Celano. We zijn aangekomen in het tweede boek dat vertelt over de laatste levensjaren van Franciscus. Hoewel Franciscus in de ogen van God totaal doordrongen was van genade en onder de mensen van deze wereld uitblonk door zijn heilige daden, dacht hij er zelf toch nog steeds over na hoe hij nog volmaaktere dingen kon ondernemen. En als een volleerd ridder in de krijgsdienst van God, begon hij een nieuwe oorlog tegen zijn tegenstander. Hij nam zich voor onder leiding van Christus nog eens grootse dingen te gaan verrichten. En al had hij er nauwelijks kracht meer voor en was zijn lichaam de dood nabij, toch hoopte hij in een nieuwe confrontatie over zijn vijand te kunnen zegevieren. Echte moed houdt immers geen rekening met het einde van de levenstijd, want de verwachte beloning is eeuwig. Hij brandde daarom van verlangen terug te keren naar de beginperiode van zijn nederige leven en meegesleept door zijn liefde verheugde hij zich over de hoop. Hoewel zijn lichaam helemaal versleten was, dacht hij toch het tot de vroegere dienstbaarheid te kunnen oproepen. Met zijn zorgen en andere obstakels maakte hij korte metten. Alle beslommeringen onderdrukte hij. Vanwege zijn ziekte moest hij noodzakelijkerwijs concessies doen aan zijn vroegere striktheid. Maar desondanks zei hij: "Broeders, laten we beginnen de Heer God serieus te dienen, want tot nu toe stelde het allemaal niet veel voor." Hij vond dat hij nog niets bereikt had. Onvermoeibaar volhardend in zijn voornemens van nieuwe heiligheid, hoopte hij steeds een nieuw begin te kunnen maken. Hij wilde opnieuw voor melaatse zorgen, opnieuw veracht worden zoals vroeger. Ook nam hij zich voor niet meer met andere mensen om te gaan en zich terug te trekken in een verlaten streek. Zo hoopte hij zich los te kunnen maken van alle zorgen en beslommeringen, zodat alleen nog maar de muur van zijn lichaam tussen hem en God stond. Hij had namelijk geconstateerd dat vele broeders leidinggevende functies ambieerden en hij verafschuwde hun ondoordachte gedrag. Door zelf het goede voorbeeld te geven, probeerde hij hen van die noodlottige weg af te brengen. Hij hield ze voor dat het goed was en God welgevallig om voor anderen te zorgen. Ook zei hij dat ze zich inderdaad om anderen moesten bekommeren, maar dat ze daarbij niet hun eigen belang op het oog moesten hebben, maar louter Gods wil. Ze moesten niets stellen boven hun eigen heil. Ze moesten niet uit zijn op bewondering door hun ondergeschikten, maar op hun eigen geestelijke groei. Niet op aanzien bij de massa, maar op glorie in het oog van God. Leidinggevende functies moesten ze niet nastreven, maar vrezen. En als ze er al voor in aanmerking kwamen, dan moesten ze zich er niet op laten voorstaan, maar zich ervoor schamen. Als ze dan afgezet werden, moesten ze zich niet vernederd, maar verheven voelen. "Juist nu," zei hij, "nu het kwaad aan de macht is en willekeur aan de orde van de dag, is het gevaarlijk te besturen en verkieselijker bestuurd te worden." Met leden ogen zag hij aan dat sommigen hun vroegere levenswijze vaarwel gezegd hadden en de vroegere eenvoud vergeten waren, dankzij allerlei nieuw lichterij. Daarom klaagde hij erover dat broeders die zich ooit met hart en ziel ingezet hadden voor het hogere, nu wel erg diep gezonken waren. In de ban van trivialiteiten zonder inhoud zwierven ze rond in een land waar alles maar kon. En de werkelijke vreugde zei hun niets. Daarom bad hij God in zijn barmhartigheid zijn zonen daarvan te bevrijden en smeekte hij hem ze in de hun geschonken genade te bewaren. Hoofdstuk 7. Franciscus reist van Siena naar Assisi, beveelt zijn broeders het kerkje van Santa Maria in Portiuncola aan en zegent hen. Toen Franciscus in de zesde maand voor zijn dood in Siena was in verband met zijn oogziekte, werd zijn hele lichaam ernstig ziek. Zijn langdurige ziekte resulteerde in een maagkwaal en een leveraandoening. Hij gaf zoveel bloed op dat zijn einde nabij leek. Zodra broeder Elias daarvan hoorde, die een verre reis aan het maken was, haastte hij zich naar Franciscus toe. Toen hij aankwam, was Franciscus in zoverre hersteld dat hij Siena kon verlaten en met hem naar de celle van Cortona kon gaan. Na aankomst moest hij enige tijd rust houden en daar begon zijn buik op te zetten. Ook zijn benen werden dik, zijn voeten zwollen op en van zijn maag kreeg hij steeds meer last. Hij kon nauwelijks meer eten binnenhouden, maar vroeg broeder Elias hem toch naar Assisi te laten brengen. De goede broeder gaf gevolg aan de wens van zijn vader en maakte alles voor de reis in orde. Daarna begeleidde hij hem naar Assisi. De hele bevolking was blij toen Franciscus aankwam en uit ieders mond klonk Gods lof. Iedereen hoopte namelijk dat Franciscus op korte termijn zou sterven. Dit was de reden voor hun blijdschap. Het is Gods wil geweest dat zijn ziel op die plaats van zijn lichaam bevrijd naar de hemel zou opgaan, waar zij immers voor het eerst hemelse dingen had leren kennen en zo heilzaam gezalfd was toen zij nog in zijn lichaam huisde. Want hoewel hij natuurlijk wist dat het hemelrijk overal op aarde te vinden is en hij vast geloofde dat de goddelijke genade op elke plaats aan Gods uitverkorenen wordt uitgedeeld, had hij toch ondervonden dat de kerk van Santa Maria in Portiuncola rijk met goddelijke genade bedeeld was en vaak door hemelse geesten bezocht werd. Vandaar dat hij dikwijls tegen zijn broeders herhaalde: denk erom, mijn zonen, verlaat nooit deze plaats. Als ze jullie er aan de ene kant uitgooien, kom er dan aan de andere kant weer binnen. Want deze plaats is echt heilig en een woning van God. Hier heeft de Allerhoogste, toen we nog maar met te weinig waren, ons aantal vergroot. Hier heeft hij met het licht van zijn wijsheid de harten van zijn arme volgelingen verlicht. Hier heeft hij, door het vuur van zijn liefde, onze inzet aangewakkerd. Wie hier vol overtuiging bidt, zal krijgen wat hij vraagt. Maar wie hier fouten maakt, zal zwaar gestraft worden. Houd daarom, mijn zonen, deze plaats waar God woont in ere en loof hier met heel jullie hart, jubelend en verheerlijkend de Heer. Ondertussen werd hij steeds zieker en nam zijn lichaamskracht steeds meer af. Omdat hij totaal geen energie meer had, kon hij zich niet meer zelfstandig bewegen. Op een keer vroeg een broeder hem wat hij liever zou willen verdragen: dag in dag uit dit pijnlijke ziekbed of een pijnlijke marteldood door de handen van een beul. Wat de Heer God in mij en met mij wil doen, mijn zoon, antwoordde hij, dat is voor mij altijd het liefste, het prettigste en het meest aangename geweest, en dat is het nog steeds. Altijd is mijn liefste wens dat hij vindt dat ik mij gedwee en gehoorzaam aan zijn wil onderwerp. Maar stel dat ik de keus zou krijgen tussen martelingen en deze ziekte, al was het maar voor 3 dagen, dan zou ik voor martelingen kiezen. En dat zeg ik niet omdat ik voor de ziekte een hemelse beloning verwacht, maar enkel omdat ik zo'n verschrikkelijke pijn te lijden heb. O martelaar en nog eens martelaar, die lachend en goed gehumeurd zonder te klagen verdroeg wat voor iedereen afschuwelijk was om aan te zien. Eigenlijk bleef geen van zijn ledematen zonder hevige pijnen. Omdat hij langzaam zijn lichaamswarmte verloor, kwam hij iedere dag dichter bij de dood. Zijn artsen stonden voor een raadsel en zijn medebroeders verbaasden zich erover hoe zijn geest actief kon blijven in dat eigenlijk al gestorven lichaam. Hij was namelijk sterk vermagerd en echt wel overbeen. Toen hij voelde dat zijn laatste dag op aarde naderde, die hem overigens door een goddelijke openbaring al 2 jaar eerder was onthuld, riep hij zijn favoriete broeders bij zich. Ieder van hen zegende hij, al naar gelang hem dat van boven werd ingegeven, zoals ooit de aartsvader Jacob zijn zonen gezegend had. Of liever als een tweede Mozes, die zijn zegen over de zonen van Israël uitsprak toen hij op het punt stond de berg te bestijgen die God hem had aangewezen. Broeder Elias ging links naast zijn bed zitten, zijn andere zonen in een kring eromheen. Hij strekte zijn handen eerst voor zich uit en legde daarna zijn rechterhand op het hoofd van broeder Elias. Omdat het licht in zijn ogen nu helemaal gedoofd was, vroeg hij: op wie heb ik mijn hand gelegd? Op broeder Elias, was het antwoord. Zo wil ik het graag hebben. Jou, mijn zoon, zegen ik in alles en door alles. En zoals de Allerhoogste het aantal van mijn broeders en zonen vergroot heeft met jouw handen als instrument, zo zegen ook ik allen via jou. In de hemel en op aarde zegen jou God, de koning van alles. Ik zegen jou voor zover ik het kan, nee, meer dan ik het kan. En wat ik niet kan, laat hij die alles kan, dat doen. Ik hoop dat God je werk en je inspanning bij zal staan en dat jouw aandeel gunstig beoordeeld zal worden als het uur der vergelding aangebroken zal zijn. Laat je alle zegen vinden die je wenst en laat alles vervuld worden waar je terecht om vraagt. En jullie, mijn zonen, het ga jullie goed. Eerbiedig de Heer en blijf dat doen. Jullie zullen zwaar op de proef gesteld worden en heel wat tegenslagen ondervinden. Ik prijs degenen onder jullie gelukkig, die zullen volhouden waarmee ze begonnen zijn. Schandalen in de toekomst zullen immers sommigen van hen vervreemden. Ik haast mij nu naar de Heer en vertrouw erop eindelijk bij mijn God te komen, die ik altijd trouw heb gediend. Franciscus werd op dat moment verpleegd in het paleis van de bisschop van Assisi. Hij vroeg nu zijn broeders hem zo snel mogelijk naar het kerkje van Santa Maria in Portioncola te brengen. Hij wilde immers, zoals gezegd, daar zijn ziel aan de Heer overgeven, waar hij voor het eerst de weg van de waarheid had leren kennen. Hoofdstuk 8. Het sterfbed van Franciscus. Het 20e jaar na zijn bekering was nu om en zijn einde nabij, zoals Franciscus al door Gods wil onthuld was. Want hij was eens met broeder Elias in Foligno. Op een nacht kwam er, toen ze allebei diep in slaap waren, een hoogbejaarde en eerbiedwaardige priester bij het bed van broeder Elias staan. Hij was volledig in het wit gekleed. Sta op, mijn broeder, zei hij, en ga broeder Franciscus zeggen dat het nu 18 jaar geleden is sinds hij van de wereld afstand heeft gedaan en zich bij Christus heeft aangesloten. Hij zal nog maar 2 jaar in dit leven blijven en dan de weg van alle vlees gaan, omdat de Heer hem bij zich roept. Wat de Heer hem 2 jaar eerder had voorspeld, ging nu in vervulling. Op de plaats die hem zo dierbaar was, hield hij nog enkele dagen rust. Toen hij zich realiseerde dat zijn stervensuur nabij was, riep hij de twee broeders bij zich voor wie hij een speciaal plekje in zijn hart had. Hij droeg hun op luid en vrolijk zijn lofzang voor de Heer te zingen. Want de dood, of liever gezegd het leven, was nu heel dichtbij. Zelf begon hij zo goed en zo kwaad als het ging een psalm van David te zingen. Ik verhef mijn stem tot de Heer. Mijn stem tot de Heer om erbarmen. Een broeder die erbij stond en van wie Franciscus erg veel hield, zag het allemaal aan en begreep dat het einde niet ver meer kon zijn. Hij was zeer begaan met het lot van alle broeders en daarom zei hij tegen Franciscus: Lieve vader, je zonen blijven zonder vader achter en zullen van het ware licht in hun ogen beroofd worden. Bedenk toch dat je hen als wezen achterlaat. Vergeef hun al hun zonden. Maak hen allen door je zegen blij, aanwezig of niet. Franciscus antwoordde: Mijn zonen, kijk, ik word geroepen door de Heer. Ik vergeef mijn broeders, wel of niet hier aanwezig, al hun fouten en hun zonden. En voor zover ik daartoe in staat ben, ontsla ik hen daarvan. Wees zo goed hun dit te vertellen en zegen hen allen uit mijn naam. Daarna verzocht hij om een boek met de evangelietekst en hij vroeg of iemand hem wilde voorlezen uit het evangelie van Johannes. Vanaf de plaats die begint met 6 dagen voor Pasen wist Jezus dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan naar de Vader. De minister was al van plan geweest die passage voor te lezen voordat het hem gevraagd werd, want op deze passage was hij uitgekomen toen hij op goed geluk de Bijbel opengeslagen had. En dat terwijl het boek waaruit de evangelietekst moest worden voorgelezen de volledige Bijbeltekst bevatte. Daarna vroeg Franciscus of hij op een boetekleed gelegd en met as bestrooid kon worden, want hij zou zelf nu snel stof en as gaan worden. Nu voegden zich heel veel broeders bij hen, aan wie hij als een vader leiding had gegeven. Eerbiedig stonden ze te wachten op zijn einde en de voltooiing van zijn leven. Toen maakte zijn zeer heilige ziel zich los van zijn lichaam. En terwijl zij werd opgenomen in de afgrond van het licht, ontsliep zijn lichaam in de Heer. Een van zijn leerlingen en broeders, een zeer bekend man, had een visioen. Omdat hij tijdens zijn leven niet in de hoogte gestoken wil worden, meen ik er goed aan te doen zijn naam hier te verzwijgen. Hij zag in elk geval zijn ziel in een rechte baan over veel wateren naar de hemel stijgen. Ze zag eruit als een ster, met de omvang van de maan en de helderheid van de zon, en scheen te varen op een witte wolk. Dit is de geëigende plaats voor een lofgebed. Als een leerling de ziel van de heilige naar de hemel zag stijgen, wat is zij dan ongelooflijk roemrijk, mooi als de maan, helder als de zon, straalde zijn ziel vol glorie toen zij op een witte wolk omhoog steeg. O, licht van de wereld, helderder stralend dan de zon in de kerk van Christus. Je hebt ons nu de stralen van je licht ontnomen en bent heengegaan naar het land van alle licht. Je hebt ons miserabele gezelschap ingeruild voor dat van engelen en heiligen. O, roemrijk, vermaard, verheven onderwerp van onze lof. Verwaarloos nu niet ons, je zonen, nu je je hebt losgemaakt van je lichaam. Je kent maar al te goed de gevaren waarin je ons hebt achtergelaten. Eens was alleen al jouw gelukkige aanwezigheid voortdurend een troost voor ons in al onze moeilijkheden en veelvuldige zorgen. O werkelijk barmhartige, heilige Vader, altijd was je welwillend bereid je zondige zonen genadig te zijn en te sparen. Jou zegenen wij, waardige Vader, want jou zegende de Allerhoogste, God, die gezegend zij boven alles. Amen. hoofdstuk 9. De rouw van de broeders verkeert in vreugde als zij de wondtekenen ontdekken en de diepere betekenis van de vleugels van de serafijn. Vervolgens stroomde er een mensenzee toe en allen prezen God en zeiden: geprezen en gezegend zijt gij, Heer onze God, dat gij ons onwaardigen zo'n kostbare schat geschonken hebt. Lof en eer zij u, onuitsprekelijke drie-eenheid. De hele stad Assisi liep uit, en uit de hele omgeving haasten zich drome mensen om Gods grote daden te aanschouwen, die de Heer in zijn majesteit, in zijn dienaar, zo roemrijk had getoond. Ieder zong een vreugdelied, zoals zijn hart hem dat ingaf. En allen prezen de almachtige verlosser, omdat hij hun wens vervuld had. Zijn zonen echter rouwden om het verlies van hun vader, en uit hun tranen en verdriet bleek duidelijk hoe aangedaan ze waren. Toch temperde een ongehoorde vreugde enigszins hun verdriet, want een heel nieuw soort wonder deed hun oprecht versteld staan. Hun rouw verkeerde in gezang, hun verdriet in een jubelstemming. Nooit hadden ze gehoord of gelezen wat hun ogen zagen, en wat ze ook eigenlijk nauwelijks hadden kunnen geloven als het niet zo overduidelijk was geweest. Heel duidelijk had het lichaam van Franciscus de houding van het kruis aangenomen en het lijden van het lam zonder vlek of gebrek dat de misdaden van de wereld heeft afgewassen. Het leek of hij net van het kruis was afgehaald. Zijn handen en voeten waren met spijkers doorboord en zijn rechterzij leek door een lans verwond. Ze zagen dat zijn huid, die daarvoor donker van tint was geweest, nu helder wit geworden was. De schoonheid ervan beloofde heel wat goeds voor de verrijzenis. Het viel hun ook op dat zijn gezicht op dat van een engel leek, alsof hij leefde en niet gestorven was. Zijn ledematen waren tenger en soepel geworden als die van een onschuldig kind. Zijn spieren waren niet verkrampt en zijn huid was niet ingevallen, zoals dat bij doden gebruikelijk is. Ten slotte waren ook zijn ledematen niet stijf, maar lieten ze zich gemakkelijk verleggen. Alle omstaanders waren er dus getuigen van dat zijn lichaam van een verblindende schoonheid was geworden en zijn huid almaar blanker. Ronduit wonderbaarlijk was bovendien dat er in zijn handen geen spijkergaten meer zaten, maar dat zijn huid daarin levensechte spijkers veranderd was, die de zwarte kleur van ijzer hadden. De wond in zijn rechterzij zag ook rood van het bloed. Deze tekenen van zijn martelaarschap boezemden de omstaanders geen afschuw in, maar verleenden zijn lichaam een uitzonderlijke schoonheid, zoals donkere stenen een bijzonder accent verlenen aan lichtkleurige sierbestrating. Zijn broeders en zonen stroomden toe om huilend de handen en voeten te kussen van de vader die hen verlaten had, en ook zijn rechterzij. Door de wond konden zij zich een levendige voorstelling maken van hem, bij wie er uit de wond op die plaats bloed en water stroomde, en die de wereld met haar vader verzoend heeft. De gewone mensen uit de buurt beschouwden het als een zeer groot privilege als het hun vergund werd de heilige wondtekenen van Jezus Christus, die Franciscus in zijn lichaam droeg, te kussen of zelfs alleen maar te aanschouwen. Wie immers zou bij het zien daarvan niet eerder tot vreugde dan tot verdriet geneigd zijn? En wie zou niet, als hij al huilde, dat eerder uit blijdschap doen dan uit droefheid? Zelfs iemand met een hart van staal zou toch tot tranen toe bewogen worden. Zelfs iemand met een hart van steen tot berouw, liefde voor God en goede voornemens. Wie zou zo onnozel of ongevoelig kunnen zijn dat niet tot hem doordrong dat Franciscus, die op aarde zo'n bijzondere genade deelachtig was geworden, in de hemel met onuitsprekelijke glorie verheerlijkt wordt? O, wat een buitengewoon geschenk, getuigend van een bevoorrechte liefde, dat de soldaat van Christus onderscheiden werd met dezelfde glorieuze merktekens die alleen de koning in zijn uitzonderlijke waardigheid toekomen. O, wat een wonder dat het waard is nooit vergeten te worden! Wat een gedenkwaardig, bewonderenswaardig en eerbiedwaardig geheim, dat een zekere en betrouwbare herhaling is van het mysterie waardoor het bloed van het lam zonder vlek of gebrek door 5 openingen overvloedig naar buiten stroomde en de misdaden van de wereld heeft afgewassen. O, heerlijk, roemvol, levenwekkend kruis, dat doden weer tot leven wekt, waarvan de last zo heerlijk drukt en zo zoete wonden veroorzaakt, dat het dode vlees daar leven in vindt en het zwakke vlees ondersteuning. Bijzonder dierbaar ben je hem geweest, wie je zo'n glorievolle dienst bewezen hebt. Glorie en zegen zij God, die als enige wijs is, die telkens nieuwe tekenen geeft en nieuwe wonderen bewerkt, om door nieuwe openbaringen zwakke geesten te bemoedigen en om hen door zichtbare wonderen de liefde voor het onzichtbare bij te brengen. Wat een wonderbaarlijke en liefdevolle beschikking van God, om te voorkomen dat er aan dit ongekende wonder getwijfeld zou kunnen worden, hebt u het eerst barmhartig bewerkt in hem die uit de hemel kwam, en pas daarna in hem die op aarde leefde. De Vader vol ontferming wilde daarmee tonen welke beloning Franciscus verdient, die hem met heel zijn hart probeerde lief te hebben. En die beloning is dat hij hem opneemt in de hoogste en hem meest nabije rangen van de hemelingen. Ook wij zullen die beloning kunnen krijgen, maar dan moeten we wel als de serafijn 2 vleugels boven ons hoofd strekken en het goede voorbeeld van Franciscus volgen, door een zuivere bedoeling en een juiste manier van doen te hebben bij alles wat we doen. Die moeten we op God richten, en hem alleen moeten we onvermoeibaar in alles proberen te behagen. Om het hoofd te bedekken, moeten de vleugels met elkaar verbonden blijven, want de Vader der hemellichten zal het niet accepteren als oprechte uitvoering niet met een zuivere bedoeling verbonden is en andersom. Hij zegt immers, wanneer uw oog helder is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Is echter uw oog slecht, dan is heel uw lichaam duister. Het oog is niet helder als het niet ziet wat het moet zien en zo de waarheid niet kent, of kijkt naar wat het niet behoort te zien en dus geen zuivere bedoeling heeft. In het eerste geval zal het gezonde verstand het niet als helder, maar als blind beoordelen. In het tweede geval als slecht. De slagpennen van deze vleugels zijn liefde voor de Vader, die barmhartig wil redden, en vrees voor de Heer, die verschrikkelijk zal oordelen. Zij moeten de zielen van de uitverkorenen van het aardse losweken door slechte impulsen te onderdrukken en een deugdzame aandrang te stimuleren. Met 2 andere vleugels moeten we vliegen om op 2 manieren aan onze verplichting tot solidariteit met onze medemens te voldoen. We moeten zijn geest door het woord Gods opbeuren en zijn lichaam met aardse middelen te hulp komen. Deze vleugels raken elkaar zelden, want de ene verplichting sluit haast nooit logisch op de andere aan. De slagpennen van deze vleugels zijn de verschillende handelingen waardoor we onze medemensen met raad en daad bijstaan. Met de 2 laatste vleugels tenslotte moet het lichaam worden bedekt dat ontbloot is van verdiensten. Dit voltrekken we op de juiste wijze wanneer het lichaam in berouw en belijdenis het boetekleed wordt aangetrokken telkens als het door een zonde is uitgekleed. De slagpennen van deze vleugels zijn de verschillende stemmingen die het gevolg zijn van het uitbannen van de zonden en het streven naar rechtvaardigheid. Aan dit alles heeft Franciscus zich altijd volmaakt gehouden. Hij spiegelde zich aan het beeld en de gedaante van een serafijn en heeft zijn kruis onvermoeibaar gedragen. Vandaar dat hij het verdiende naar de hemelse geesten op te stijgen. Altijd immers nam hij zijn kruis op zich. Nooit ging hij moeite of verdriet uit de weg, om zodoende in zich en door zijn handelingen de wil van God te volbrengen. De broeders waar hij mee omging kunnen erover meepraten hoe hij dagelijks en voortdurend over Jezus sprak en hoe goed en hoe boeiend hij zich daarvan kweet, hoe liefdevol en betrokken. Zijn mond sprak waar zijn hart van overliep en de bron van verlichte liefde waarvan zijn hele wezen vervuld was, zocht zich opborrelend een uitweg. Hij had een innige band met Jezus. Hij ervoer Jezus in zijn hart, Jezus in zijn mond, Jezus in zijn oren, Jezus in zijn ogen, Jezus in zijn handen en Jezus in al zijn lichaamsdelen. Dikwijls als hij aan tafel zat, vergat hij helemaal te eten zodra hij de naam Jezus hoorde of uitsprak, of zelfs als hij alleen maar aan hem dacht. Net zoals er over een heilige geschreven staat. Kijkend keek hij niet en luisterend luisterde hij niet. Ook als hij rondzwierf, mediteerde en zong hij dikwijls over Jezus, en dan vergat hij dat hij ergens heen onderweg was en nodigde hij heel de schepping uit Jezus te prijzen. Juist omdat hij in zijn hart zo'n bijzondere liefde voor Jezus Christus en zijn kruis koesterde en cultiveerde, werd hij roemvol boven anderen getekend met zijn tekenen. Op mystieke momenten zag hij hem ook in onuitsprekelijke en onbegrijpelijke glorie zitten aan de rechterhand van zijn vader. Als allerhoogste zoon van de allerhoogste vader leeft en heerst hij in de eenheid van de Heilige Geest, overwint en heerst hij, God in eeuwige glorie, in alle eeuwen der eeuwen. Amen. Hoofdstuk 10. In San Damiano rouwen de arme vrouwen en de begrafenis van Franciscus. Zijn broeders en zusters waren dus samengekomen met heel wat bewoners uit de naburige steden en dorpen, die blij waren dat ze zo'n grote plechtigheid mee konden maken, zongen ze heel de nacht waarin Franciscus gestorven was Gods lof. De stemming was juichend, de nacht helder verlicht, en het leek wel of engelen de nachtwaken hielden. Al vroeg in de ochtend voegde de bevolking van Assisi zich met de geestelijkheid bij hen. Ze haalden het lichaam weg van de plaats waar hij gestorven was en droegen het onder zingen van hymnen en lofzangen en begeleid door schallende trompetten eervol naar de stad. Sommige mensen braken takken van olijven en andere bomen af en liepen plechtig met de stoet mee. Anderen kwamen met fakkels aanzetten en luid zong iedereen de gebruikelijke lofliederen. Zo droegen de zonen hun vader en volgden de kudde de herder, die naar de herder van allen onderweg was. Op de route ligt de plaats waar Franciscus de orde der heilige maagden en arme vrouwen had gesticht. De broeders zetten hem neer in de kerk van San Damiano, waar de dochters die hij voor de Heer gewonnen had hun klooster hadden. Het raampje waardoor de dienaressen van Christus op vastgestelde momenten het sacrament van het lichaam van Christus gegeven wordt, ging open. Ook de kist werd opengemaakt, waarin Franciscus zo rijk aan hemelse deugden lag, en waarin hij, die gewoon was de lasten van velen te dragen, nu zelf door weinigen gedragen werd. Daar kwam vrouwe Clara al aan, heilig door de klaarheid van haar verdiensten, de eerste moeder over de anderen, want zij was de eerste plant van haar orde geweest. Met haar medezusters kwam ze kijken naar haar vader, die niet meer met hen sprak en niet meer bij hen terug zou komen, omdat hij ergens anders heen onderweg was. Intens bedroefd, diep zuchtend en tot tranen toe bewogen, keken ze naar hem. Daarna begonnen ze met verstikte stem te klagen. Vader, vader, wat moeten we nu toch doen? Waarom laat je ons in de steek en maak je ons zo ongelukkig? Aan wie draag je de zorg voor ons over, nu we zo ontroostbaar zijn? Waar jij nu naartoe gaat, waarom heb je ons daar niet heen vooruit gestuurd? Waarom laat je ons in plaats daarvan diep bedroefd hierachter? Wat raad je ons aan te doen? Opgesloten in deze kerker, nu je ons nooit meer zoals vroeger zult komen opzoeken. Met jou is al onze troost heen gegaan, en zo'n troost vinden we nooit meer, zolang als we voor de wereld begraven blijven. Wie zal onze steun en toeverlaat zijn, nu we verstoken zijn van een voorbeeld, maar ook van materiële ondersteuning? O vader der armen, liefhebber van de armoede, wie zal ons de helpende hand reiken in onze strijd tegen de bekoringen. Jij toch immers kon zo goed omgaan met onnoemelijk veel bekoringen en exact onderkennen wat nu precies bekoringen waren. Wie zal ons bemoedigen als we door tegenspoed gekweld worden? Helper bij de tegenspoed die maar al te vaak op ons pad kwam. Wat een verschrikkelijke scheiding, wat een afschuwelijk afscheid. Wat haten we de dood die duizenden zusters en broeders van hun vader berooft en daarmee te gronde richt en die onherroepelijk onze vader van ons afpakt. Je hebt immers uiteindelijk altijd onze inspanningen, voor wat ze waard zijn, gestimuleerd. Maar de goede manieren van de zusters wonnen het van hun verdriet. Het ging toch immers niet aan om zo te rouwen over iemand bij wiens verscheiden hele legers engelen samenstroomden en de medeburgers van de heiligen en de huisgenoten van God zich verheugden. Zo zweefden zij tussen droefheid en blijdschap. Ze kusten zijn handen, waaraan de wondtekenen schitterden als kostbare edelstenen en fonkelende parels. Toen hij weer werd meegenomen, sloot zich voor hen een deur die voor zo'n wonde nooit meer open zou gaan. Wat had iedereen met de zusters te doen toen ze zo ontroerend en emotioneel afscheid van hem namen? Vooral de zonen van Franciscus gaven hun tranen de vrije loop. Het verdriet van ieder persoonlijk was tegelijkertijd het gemeenschappelijk verdriet van allen, zodat niemand zijn tranen meer kon bedwingen toen de vredeboden bittere tranen stortte. Ten slotte kwam de stoet in de stad. Vol vreugde en blijdschap legden ze het heilige lichaam op de heilige plaats, die vanaf nu nog veel heiliger was. Daar verlicht hij ter meerdere eer en glorie van de hoogste almachtige God, de wereld met veel ongehoorde wonderen, zoals hij haar daarvoor verlicht had door zijn leer en zijn prediking. God zij daarvoor gedankt. Amen. Heilige gezegende Vader, in waardige, zij het ontoereikende lovende bewoordingen heb ik jou beschreven en je daden naar beste vermogen geschetst. Vergun het daarom mij, ongelukkigen, nu een waardige volgeling van jou te zijn, zodat ik het verdien je in de toekomst weer te zien. Blijf aan je arme zonen denken. Jij alleen was hun enige en unieke troost. Nu is er haast niets meer over om hen op te beuren. Jij, de eerste en voornaamste van hen allen, bent in de engelenkoren opgenomen en staat als een van de apostelen bij de roemvolle troon van de Heer. Maar je zonen liggen nog altijd in modder en slijk, opgesloten in een donkere kerker, en zij roepen tot jou. Laat, Vader, aan Jezus Christus, de Zoon van de Hoogste Vader, diens wondtekenen zien en de tekenen van het kruis in jouw zijde, op jouw handen en voeten, opdat hij barmhartig zijn wonden toont aan zijn Vader, die ons ongelukkigen daarom daadwerkelijk altijd genadig zal zijn. Amen. Het zij zo. Het einde van deel 2. Beste luisteraars, dat was het voor vandaag. Morgen lezen we verder in het derde deel van het boek van Thomas van Celano, de oudste verhalen over Franciscus van Assisi.